Ik had mij opgegeven voor deze dag. En toen zag ik dat het hemelvaart was. En ik dacht, dat scheelt. In ieder geval het kiezen van een onderwerp. Maar toen dacht ik het volgende. Wat is er nog te vertellen over hemelvaart wat we eigenlijk niet al weten? Ik dacht niks. Ik dacht dat wij, nou ja, hemelvaart is een dag wat wij al jaren vieren. En wat kan ik daar nog over zeggen voor zinnigs? Nou ja, er is altijd wel wat zinnigs te zeggen over teksten in de Bijbel, denk ik. En anders lees je het gewoon, alle soorten teksten die hierover gaan, nog maar eens door. Maar ik heb toch, toch wel het een en ander moois te vertellen, hoop ik. Oh, ik moet dat ding. Want over de hemelvaart valt wel het een en ander te vertellen. In ieder geval de tijdstip, de locatie en de betekenis. En daar wil ik jullie iets over vertellen. Wanneer vond de hemelvaart plaats? Nou, dat lijkt een open deur. Ik dacht hem ook. En ik was al een tijdje terug, toen kwam ik, had ik een bijbelstudie gehoord. En dat ging ook over de hemelvaart. En toen zeiden ze van nee, dat is niet 40 dagen, maar dat was de dag van de opstanding al. En ik dacht, dat kan niet. Nou, kijk even mee. Ik heb een aantal teksten, eigenlijk vrijwel alle teksten die over de hemelvaart gaan. Dat is bekeken. Oh, moet ik even. Hup. En dan begin ik bij Johannes 20, vers 16. Dan is Jezus net opgestaan. En dan komt Maria, die is dan Maria van Magdala, is dan in de tuin. En die ziet dan een tuinman en die spreekt hem aan van waar hebt u Jezus gelaten? En dan zegt Jezus tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni, dat betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. En dan gaat Maria naar de leerlingen en zegt dan tegen hen, ik heb de Heer gezien. Dan komt er een stuk over allerlei verschijningen. En dan is het mooi om dan in Lucas 24... Zo, dat is handig. Verder te lezen vanaf vers 13, denk ik. Nou, dan is Jezus ook opgestaan en dan krijg je het stuk over de Emmausgangers die dan vanuit Jeruzalem naar Emmaus gaan. En dan sluit Jezus zich bij hen aan. En ze hebben het eigenlijk helemaal niet in de gaten dat Jezus is, maar hij vertelt hen van alles en hij doet de Bijbel voor hen open. En, en hij gaat met hun naar hun huis en eet daar een hapje. En toen werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. En dan lees ik verder in vers 36. Want dan gaan de Emmausgangers naar de leerlingen toe. En die vertellen van wij hebben de Heer gezien. En terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. Verbijsterd en door angst overmand menen ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hem, waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, want de geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. Dit is het vervolg op wat gebeurt in de tuin, dat hij tegen Maria zegt, raak mij niet aan. En hier mag hij aangeraakt worden, want hij is blijkbaar in de tussentijd is hij al bij de Vader geweest. Apart, hè? Ja, maar dat verklaart ook dat hij kan verschijnen. Want ik vroeg me altijd al af, waar was Jezus in de tussentijd als hij hier en daar verscheen? Waar was hij dan? Ja, gewoon al in de hemel. Hij had al een verheerlijkte plek daar in de hemel gekregen.
Ja. Als je leest, dan iets
zal ik proberen. Ja. En dan krijg je Handelingen 1. En daar ontstaat eigenlijk de verwarring, denk ik. Want dan schrijft Lucas over dan een korte inleiding van... Nou, ik heb van alles over Jezus geschreven. En na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Is het zo beter? Ja, mooi. Handelingen 1. 1. Vanaf vers 1. En dan krijg je vers 4. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op. En dat is eigenlijk dat stukje wat we net ook lazen in Lucas. Van wat, dat hij s'avonds bij zijn discipelen is en dat gesprek met hen aangaat. En dat hij hen opdraagt. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader waarover jullie van mij gehoord hebben, in vervulling zal gaan. Nou, dan krijg je het gesprek nog dat de discipelen hem vragen. Hier gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen. En dan zegt Jezus, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenis zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan het uiteinde van de aarde. En toen hij dit gezegd had dus, die avond, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarde, stonden er opeens twee van die mannen in witte gewaden bij hen en die zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkeren als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Verbazingwekkend, hè? Dus dan krijg je een dag of 40 van verschijningen hier en daar worden ook wel dingen over geschreven. En dan komt er een tijd van niets en dan hebben we Pinksteren en dan, ja, dus in die tijd leven we eigenlijk nu nog. Nou, dat is eigenlijk al voldoende informatie. Oh. Ja. Wat zeg je? Die mag je thuis lezen. Ja, je mag de hele Bijbel thuis lezen. Maar ja, wij zijn allemaal dezelfde teksten. En als je die naast elkaar legt, denk je, oh, waarom heb ik dat nooit zo gelezen? Maar het verklaart, ik vind dat het een hoop verklaart. Ik dacht, oh, logisch eigenlijk. Er stond ook nog iets in die uitleg ooit met woorden en technische verhaallijn. En nou ja, dat onthoud ik jullie, maar dat was heel saai. Nou, de Olijfberg. Ook eigenlijk heel logisch. Want er staat er gewoon bij dat dat op de Olijfberg was. En je ziet hier plaatjes van hier links waar de voeten zouden staan. En het plekje waar dat zou zijn geweest op de Olijfberg. Nou ja, dat weten we niet precies en doet er ook niet zoveel toe. Ik vind het zelf altijd prettig om een beetje de context te snappen. Van waar hebben we dan over de Olijfberg? Van een bult naast de Jeruzalem of zo, maar dat is wel iets meer. Je hebt hier Jeruzalem, Betanië en daartussen ligt dan de Olijfberg. Nou, hier ligt Galilea best wel op een afstand met Nazareth. En dan heb je hier, als je goed ziet, is hier nog Emmaus. Dus dat ligt dan weer aan de andere kant van Jeruzalem. En dan heb je hier Jeruzalem nog even wat beter. Dan heb je hier het Tempelplein. En dit is de Olijfberg. Hier is dat plekje waar dan de Hemelvaartskapel staat. Hier heb je Gethsemane. Dus dat is best wel een stuk. Hier heb je Bethanië waar Lazarus en zijn zussen wonen. En Bethvage wordt ook wel genoemd als plek. Daar vond het allemaal plaats. Ja, tuurlijk.
Ja,
nou ja,
is wel interessant.
Je ziet hier een paar plaatjes van de omgeving of van de Olijfberg. Nou, je ziet hier inderdaad. Allemaal graven. Ja, heel bizar. Nou, Jezus was ook veel op de Olijfberg. En zeker in de laatste week van zijn leven was hij daar ook 's nachts. Hij heeft daar gesprekken met zijn leerlingen over de laatste dagen en de tekenen die daar van spreken. Hij bad daar en werd in Gethsemane gevangen genomen. Ook zo'n bekend verhaal wat zich afspeelt op de Olijfberg is de optocht naar Jeruzalem. Het is niet de intocht van Jeruzalem. Het is eigenlijk een heel gek verhaal en er staat overal altijd netjes boven intocht in Jeruzalem. Maar Jezus is amper Jeruzalem in geweest. Lucas 19. Eventueel, staat erbij. Want dan komt hij van Betfage en Betanië en dan stuurt hij mannen erop uit om een ezel voor hem te regelen. En dan gaat hij erop zitten en dan, ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Dus Lucas 19 vers 36. En onderweg spreidden de leerlingen hun mantels over hem, voor hem op de grond uit. En toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luider stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Het klinkt als een heel feestelijk gebeurtenis. En dat is het eigenlijk ook wel op dat moment. Alleen voor Jezus was er niet zo heel veel feestelijks aan. Want als we even verder gaan, dan komt hij in de tempel en dan, dan zet hij daar de boel op stelte eigenlijk. Want hij gooit al die handelaren en die geldwisselaars en alles, gooit hij de tent uit. Maar even terug naar de Olijfberg. Hij is daar dus op de Olijfberg. Hij wordt daar al aangeroepen als koning en als die het koninkrijk zal herstellen. Maar dan huilt Jezus tijdens die intocht. Want er staat even verder, toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei, had jij ook op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. Ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Niks geen feestelijke intocht. Dit is een heel heftig stukje wat Jezus al voor zich ziet, wat hij al weet wat er gaat komen. Eerst in het jaar 70, dus een jaar of 40 nadat hij die intocht heeft. Maar dan wordt Jeruzalem verwoest. Maar hij kijkt ook al terug, of verder eigenlijk, naar wat er in Zacharia staat. In Zacharia 14. Er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld. Ik zal volken samenbrengen, zegt de Heer, om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid. Daarna zal de Heer uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als wel hier. Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten. De ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens, die zullen reiken tot aan Azel. Zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd van koning Uzzia, regeerde over Jeruzalem. Nou, als je dit weet, dat dit gaat komen, dat dit gaat gebeuren, kan ik me voorstellen dat Jezus daar een diep verdriet over heeft. Dat dit gaat komen in de toekomst met zijn geliefde stad, met het volk wat hij lief heeft. Maar wat hier ook mooi bij staat en wat voor ons van betekenis is, is: en de Heer mijn God zal verschijnen met al de zijnen. Dat zijn wij. Wij zijn, als wij worden opgenomen bij de Heer, en zullen met hem terugkomen op deze aarde als hij weer terugkomt. En dat is dan niet echt een heel mooi moment, want er is dan oorlog, er is dan verwoesting, er is een aardbeving. De Olijfberg is doormidden. Nou, dat is geen hemelvaart zoals Jezus vertrok in alle rust. Maar een terugkomst in een strijdtoneel. Even ademen. Want het is best wel een heftig verhaal, vind ik, om daar ook, om te weten dat dit gaat gebeuren ooit met het volk. Even terug naar hemelvaart. Wat was de betekenis voor ons? Of wat is de betekenis sowieso? Het was het laatste teken dat de Heer deed in zijn eerste komst. En daarna verscheen hij nog een aantal keren hier en daar om uitleg te geven en opdrachten. Hij neemt plaats aan de rechterhand van God. Dat staat in Efeze 1 vers 20 en 21. En dan is het niet zo van, nou, Jezus heeft een stoel en God de Vader heeft een stoel. Net zoals Willem-Alexander ook niet de hele dag op zijn troon zit. Het is een positie die hij inneemt als machtige, als toekomstig koning. Hij leeft daar in het hemelsheiligdom. En de hemelvaart is dus een voorbeeld van hoe het gebeurt, alleen dan heel anders. Want dan is het niet in vrede en rust, maar in wanorde en chaos. Maar dan gaat hij wel het koninkrijk oprichten en velen zullen hem uiteindelijk gaan dienen. Er staat ook niet iets kort over in Ezechiël 37, maar dat lees ik nu niet. Dat kun je thuis lezen. Waarom doet hij zo gek? Wat betekent het dan voor ons vandaag? Nou, het is het vooruitzicht dat we hebben, dat hij het koninkrijk zal vestigen op deze aarde. En dat wij met hem terugkomen, dus wij hebben daar ook een rol in. Want wij zijn één met hem in geloof. Wij hebben in hem ook al een hemelse roeping. Dat is een supermooie tekst. Uit, ik geloof Efeze. Efeze 2 vers 4. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft gegeven zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen. Dus het is niet een plek die wij gaan krijgen, maar die plek is ons al gegeven. Die plaats wordt ons toebereid. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u immers gered. In Hebreeën 3 vers 1 staat er ook nog iets moois, maar die mag je ook weer thuis lezen. En dan wil ik afsluiten met deze tekst. De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.